Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan. Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. We heten jullie allemaal hartelijk welkom in deze dienst op de opstandingsdag van onze Heiland. Fijn dat jij er bent, hier in de kerk en thuis via de online verbinding. Vandaag vieren we het Paasfeest. En in deze dienst zal dominee Hoornaar uit Emmelo voorgaan. In deze dienst worden we als gemeente muzikaal ondersteund door de zang van 2 gemeenteleden en onder begeleiding van de organist. Thuis wordt u uitgenodigd om met elkaar de liederen en de psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan met de groet vanuit de gemeente en ter bemoediging van hemzelf, maar ook zijn ouders en opa en oma naar Rutger van Meerten, die nog lang zal moeten herstellen van zijn ongeluk en nog veel behandelingen voor de boeg heeft. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit bundel Weerklank, lied 167, Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. En ook de versen 2, 3 en 4 van lied 167 uit de bundel Weerklank. De kerkraad wenst u en jou een gezegende paasdienst.
Een toon, daar klinkt een stem, die jubelt door Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de zoon van God is opgestaan. Geen gevierd David, zoon omknelt, hij overwon is sterkend. Hij steeg uit graf door vaders kracht, want hij is God bekleed met macht. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en duivel niet. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereikt, een leven in zijn
Ook deze morgen belijden we dat we onze hulp verwachten van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. En namens die God mag ik u groeten, genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze levende Heiland en van de Heilige Geest. Amen. U zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Wij vervolgen de dienst en zingen Psalm 30, de versen 1, 2 en 3.
Zang zingt Gods kunstgenoten geeft. Geef lof de Heer die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid. Zijn gunsten duurt een eeuwig leven.
Luisteren wij ook deze morgen naar de leefregels die God ons gegeven heeft voor het dagelijks bestaan. Vanmorgen naar woorden van de apostel Petrus uit zijn eerste brief. En in aansluiting daarop zingen we, luisteren we naar Psalm 16, de versen 4 en 5. Hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold, en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Amen.
Ook zal mijn vlees tongs of gesloofden spijt. Dit vijands in de graf kan zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heil zal van geen verderving weten.
Bidden wij samen om de leiding van de Heilige Geest. God van dood en leven, u die trouw bent aan het werk van uw handen, die zuinig bent op alles wat u zelf geschapen hebt, wij danken u voor het licht dat weer is opgegaan en de nieuwe dag die is aangebroken. Wij danken u voor deze eerste dag van de week, de opstandingsdag van uw Zoon. U hebt ons samengeroepen en samengebracht hier in de kerk van ochtend, om samen met allen die thuis met ons verbonden mogen zijn, het feest van het nieuwe leven, het feest van het eeuwigheidsleven te vieren. Maar u weet, Heere God, we zijn door alles wat er elke dag gebeurt en door alles wat ons grote zorgen baart en verdrietig stemt, eigenlijk helemaal niet zo in de stemming om iets te vieren. We kunnen niet zoveel met die blijde tonen die ten gehore worden gebracht, want we zijn in verwarring, geschokt, door de steeds nog maar stijgende besmettingen met het coronavirus en door de politieke chaos die in ons landsbestuur is ontstaan, door leugens die verteld zijn en door vertrouwen dat geschaad is, omdat de geloofwaardigheid van politici in twijfel moet worden getrokken. En wij zitten met duizend en één vragen die ons bekommerd hart kwellen, die ons heen en weer doen slingeren tussen hoop en vrees. Heere, u weet dat we zo vast kunnen zitten in zorgen en in pijn, in verdriet en in onzekerheid, dat het er meer op lijkt dat we een en al duisternis zien en dat er geen enkele lichtstraal lijkt door te dringen en dat we er ook helemaal niet voor openstaan. We willen het vanmorgen maar gewoon tegen u zeggen, Heere. Want dat is meer dan eens de werkelijkheid van ons bestaan. En toch, u danken we dat u het weer licht deed worden en dat u uw paaszon deed opgaan. U danken wij dat u ons ook in dit uur verlichten wilt, opdat we werkelijk de warmte van het paasevangelie zullen voelen in ons leven. Kom met uw geest in ons midden en wil door de krachtige werking van uw geest de duisternis verdrijven. Doe ons, levende heiland, u ontmoeten in en door de opening van de schrift en wil zo ons leven vol van vreugde maken. Uit genade alleen. Amen. Psalm 142, de versen 2 en 7. Wij lezen vanmorgen het opstandingsevangelie zoals ons dat overgeleverd is door Johannes. Johannes 20, de eerste 10 versen. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Here uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde, want ze kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Hier eindigt de lezing van het Paasevangelie. Wij zijn gelukkige mensen dat wij dit evangelie ontvangen hebben, maar nog gelukkiger zijn we wanneer we er in geloof ook uit leven. In de verkondiging wil ik vanmorgen, uitgaande van dit gedeelte, een streep zetten onder het laatste vers dat we lazen. Het 10e vers van Johannes 20. De discipelen dan gingen weer naar huis. Thema voor de verkondiging is Pasen in de praktijk van het leven. Wij zingen nu, luisteren naar Psalm 40, de versen 5 en 8.
Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Beschoren, vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw gunstige trouw, uw woord en Gods geheime woord. Uw talrijk volk verheug het volk, verblijd en alleen. Die naar u zoeken telkens stond, les steeds uw vrienden in de
naar huis, gemeente van onze levende heiland Jezus Christus, hier in de kerk en thuis met ons verbonden, staat er kil en zakelijk. En het heeft er veel van weg dat deze mededeling er eigenlijk niet zoveel toe doet en dat hij voor hetzelfde geld weggelaten had kunnen worden. Naar huis. Klinkt geen enkele emotie in door, er blijkt niets van enige betrokkenheid op de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Staat er ontzettend clean, alsof het gaat om zaken die afgerond zijn. Het heeft iets in zich van, het zit erop. Een paar intensieve, zware dagen hebben we achter de rug en nu gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag, naar huis. Zoals je na de begrafenis van een geliefde onmogelijk bij het graf kunt blijven staan, Maar je gaat vanaf de begraafplaats weer terug naar huis. De zware gang naar het graf is gemaakt. De begrafenis heeft plaatsgevonden. En nu ga je terug. Terug naar huis. Terug naar de leegte en de kilte. Terug naar huis waar de muren op je afkomen en waar het gemis en het verdriet nog heviger gevoeld zal worden. Naar huis. U hebt natuurlijk allemaal wel in de gaten dat achter die paar woorden een wereld schuil gaat van onuitgesproken emoties en opgekropte gevoelens van onmacht. Er kan iets verborgen in zitten van angst en wanhoop. Maar er kan voor hetzelfde geld iets in doorklinken van opluchting en verwondering, van dankbaarheid en nieuw perspectief. Uiteindelijk is de situatie waarin de woorden klinken alles bepalend. Kijk, iemand die in het ziekenhuis ligt en te horen krijgt, je mag naar huis, die kan zijn vreugde niet op en kan bijna niet meer wachten tot het zover is. Eindelijk naar huis, naar je vertrouwde omgeving, naar de mensen waar je van houdt en die je zo verschrikkelijk gemist hebt. Slapen in je eigen bed, niet langer het gevoel hebben dat je opgesloten zit en aan allerlei regels gebonden bent. Naar huis. Een gevangene die te horen gekregen heeft dat hij na het uitzitten van zijn straf op vrije voeten gesteld zal worden, zal ongetwijfeld ook blij zijn met dat vooruitzicht. Maar die blijdschap kan makkelijk gepaard gaan met gemengde gevoelens, want zal die thuis nog wel met open armen ontvangen worden? Zal die er nog wel in mogen, überhaupt? Of zal op de deur worden gewezen? Niet langer welkom zijn. Naar huis? Daar beluister ik ook iets in van teleurstelling. En de kinderen zullen dat wel begrijpen. Als ze bij een vriendje of vriendinnetje zijn wezen spelen, of als ze een feestje gehad hebben en worden opgehaald om weer naar huis te gaan, dan zeg je toch, nou, ik wil nog niet naar huis. Je wil nog genieten van het moment en je wil het plezier niet laten bederven dat je nu naar huis moet. En als volwassenen kennen we dat gevoel ook. De vakantie zit er bijna op. Je hebt genoten van het ontlast zijn van talrijke verplichtingen die normaal gesproken dagelijks tot de bezigheden behoren. Maar nu sta je op het punt om weer terug te keren naar huis en alles komt op je af. En je zegt tegen elkaar, konden we hier nog maar wat langer blijven? En konden we maar altijd onbezorgd genieten? En je probeert dan ook zo lang mogelijk te rekken en uit te stellen. Maar als je weer terug bent en weer volop aan het arbeidsproces deel kunt nemen, dan ben je dankbaar en blij dat je na een dag van intensief bezig zijn buitenshuis weer terug kunt naar huis. Want je weet, daar wordt op me gewacht. Daar mag ik weer in de kring van mijn gezin zijn. Daar mag ik veiligheid en geborgenheid vinden. Daar mag ik de liefde delen met vrouw en kinderen. En ik weet heus wel, er kan ook sprake zijn van zorgen en van spanningen. Naar huis. Dat kan ook betekenen eenzaamheid. Omdat er niemand is of niemand meer is die op je wacht en met wie je de dag kunt doornemen. Niemand aan wie je je verhaal kwijt kunt en die je op kan beuren en kan bemoedigen. Als jij somber gestemd bent en als jij gewoon niet weet hoe het allemaal verder moet. De discipelen dan gingen weer naar huis. Dat is Pasen in de praktijk van het leven. Na al de schokkende gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en na alles wat ze voor hun ogen hebben zien gebeuren, na dat mensonterende lijden en sterven van hun meester, klinkt dat naar huis bijna als een vlucht uit de werkelijkheid. Er zit iets in van Nou ja, laten we maar proberen het gebeurde zo snel mogelijk achter ons te laten en te vergeten. Al weten we allemaal wel dat zoiets onmogelijk is. Afgelopen zondag ontmoet ik haar nog, een vrouw die in november haar man had moeten begraven. En ze was weer voor het eerst sinds maanden in de kerk. En mij trof dat zij niet iemand was die was gaan zitten jeremiëren, al zou dat begrijpelijk geweest zijn. Nee, ze vertelde dat ze na de begrafenis gewoon was gaan doen wat nodig was. Want je kunt niet blijven zitten, zei ze. Je zult verder moeten. Is dat ook de instelling van die beide met name genoemde leerlingen van Jezus? Vermannen ze zich en gaan ze daarom terug naar huis? Petrus en Johannes, zij zijn er samen met de vrouwen getuigen van geweest dat het graf waarin hun meester te rusten was gelegd leeg is. Dat hebben ze met eigen ogen gezien. Nee, van grafschennis en van lijkroof kan gewoon geen sprake zijn. De orde die er in de grafkamer heerst vertoont geen enkel spoor van inbraak. De doeken waarin Jezus naar gewoonte was gewikkeld, lagen keurig netjes opgerold en de doek die op zijn hoofd gewonden was, die lag apart. Nou, dat zou bij lijkroof onmogelijk geweest zijn. Dan zouden ook die doeken verdwenen zijn. En dan zouden er sporen gevonden worden. Een leeg graf. Dat is wat door Petrus en Johannes is aangetroffen. Meer niet. En daar moeten ze het mee doen. Als ze door Maria Magdalena geïnformeerd in allerijl naar de plaats des heils gerend zijn. Want Jezus, hun meester en Heer, die treffen ze daar niet aan. En ze zijn dan ook geen getuigen die erbij waren op het moment dat de hemel in beweging kwam en de aarde op haar grondvesten dreunde. Op het moment dat het graf van Jezus openging en hij door de Vader wakker werd geroepen. Er was geen sterveling bij. Die met eigen ogen hoorde dat er reveille werd geblazen door de hemel. Het is de hoogste tijd om op te staan, mijn zoon. Zoals er evenmin iemand bij was toen Jezus met het offer van zijn leven verzoening bracht voor al onze zonden. O ja, in zijn laatste ogenblikken was het wel hinderlijk druk op Golgotha. En er werd geroepen en geschreeuwd, er werd gelasterd en gehoond. Maar toen Jezus vanaf het kruis de overwinningsroep liet horen, het is volbracht. En toen hij na zijn avondgebed gebeden te hebben, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, het hoofd boog en ging slapen tot de derde dag, de dag van de verrijzenis. Toen was er evenmin een mens getuige van wat er tussen vader en zoon gebeurde. Zoals wij met ons kleine menselijke verstand onmogelijk in staat zijn om zijn menswording te doorgronden, zo kunnen we evenmin onze vinger krijgen achter het geheim van de verzoening tussen God en ons. En zo staan we ook buiten het godswonder van de opstanding. Luther zei, God van God ontdaan, wie zou dat verstaan? En daarom is en blijft Pasen voor ons een gebeuren waarbij ons menselijk verstand vol eerbied stil wordt. Wij kunnen dat niet rondkrijgen. En wij kunnen dat op geen enkele manier verklaren. Bekende theoloog Oepke Noordmans sprak niet voor niets over de nevelen van Pasen. Hij zegt, ja, de Pasenliturgie maakt de indruk dat de verrijzenis over de discipelen is aangebroken als een stralende zomermorgen. En de uitbundigheid die in veel paasliederen ervan afspat en die in C groot worden ingezet, blijken in de praktijk van alle dag meer op liederen die in mineurstemming ten gehoor worden gebracht. Het halleluja dat in veder optiek gehoord mag en moet worden, dat klinkt maar erg flauwtjes. En het wordt eerder overstemd door het Kyrie eleison. Het licht van de opstandingsmorgen, het wordt teruggedrongen in het duister van de realiteit. De nevelen van Pasen, die hadden en hebben en nemen telkens weer de overhand. De discipelen, ze zijn er het levende voorbeeld van en ze vormen daarop geen uitzondering. Want ja, je zou misschien verwachten dat het bij iemand als Petrus en Johannes anders zou zijn. Zouden zij eigenlijk geen voortrekkersrol moeten vervullen als het gaat om de verrijzenis van hun Heer? Nou, blijkbaar niet dus. De nevels vormen ook in hun leven een schijnbaar onoplosbaar probleem. Zij komen bij het zien van het lege graf niet meteen tot geloof in de opstanding. Je zou kunnen zeggen dat dat is een proces waarin langzaam maar zeker de mist optrekt. U zegt misschien, ja, hoe weet je dat zo zeker? Nou, dat blijkt uit de manier waarop de evangelist verslag doet van het bezoek aan de graftuin. Misschien is het u opgevallen, misschien ook niet. Maar tot 3 keer toe gebruikt de evangelist het woord zien. Ja, daar zijn we aan gewend geraakt, zien. Nou ja, dat kan. Ja, maar in het Grieks staat 3 keer een ander woord. Nou, Johannes is de eerste die bij het graf aankomt, hè, en wat ziet hij? Hij ziet de doeken liggen. En dat woord zien dat daar in het Grieks staat, heeft de betekenis van vluchtig, oppervlakkig zien, zonder precies door te hebben wat het nou eigenlijk betekent. Johannes gaat weer terug. Maar dan komt Petrus aangelopen. En die gaat de grafkamer binnen. Hè? En hij ziet ook de doeken. En het woord dat dan in het Grieks gebruikt wordt, wil zeggen heel nauwkeurig zien. De situatie bestuderen, beschouwen wat er gebeurd is. En dan komt Johannes weer terug. Gaat ook de grafkamer binnen, ziet de doeken liggen. Hij zag het. En in het Grieks wordt dan een woord gebruikt dat de betekenis heeft van inzien, het doorkrijgen. Zicht krijgen op het gebeuren. Nu beginnen de nevels op te trekken. Je zou kunnen zeggen, de paaszon begint door te breken in het nachtleven van deze door zijn meester geliefde leerling. Dit kan niet anders zijn dan wat in de schriften staat geschreven en wat hij uit de mond van zijn meester meerdere keren heeft gehoord. Dit betekent dat er sprake is van opstanding. En dan staat er, en hij geloofde. Ja, maar het staat niet op de top, want je mag ook vertalen, en hij begon te geloven. De duisternis gaat wijken, een nieuwe dag gaat prijken in ongekende pracht. En wie gebonden zat in het duister van de dood, naar het scheen van God verlaten, begroet het morgenrood. Johannes heeft het gezien. Het licht ging hem op. Hij begon te geloven. Jezus leeft. De dood heeft hem niet langer vast kunnen houden, zodat de steen voor het graf die fungeerde als een deur weggerold werd. En je kon zo binnenlopen. De dood heeft in Jezus zijn meerdere moeten erkennen. De dood is dood gegaan aan Jezus. Dat begint Johannes in te zien. En alle puzzelstukjes beginnen op hun plek te vallen. En het schitterende patroon van Gods heilswerk komt hoe langer hoe meer tevoorschijn. En dwars door het Kyrie Eleison heen begint vanuit het mineur het Gloria in Excelsis Deo gehoord te worden. Uitlopend op het U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer. Jezus is opgestaan. Een andere geloofsconclusie kan er niet worden getrokken door Johannes. Op grond van de schriften en de woorden van Jezus in herinnering roepend, is het lege graf er een zichtbaar teken van. Jezus leeft en wij met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? Jezus leeft en zijn stem roept ook ons eens weer tot leven, zal ons eens met eer bekleden. Dit is onze troost alleen. Ja, zo zingen we uitbundig ons paaslied in de kerk en we laten het voor ons zingen in deze coronatijd. Maar als de kerk weer uitgaat, is het dan vaak niet afgelopen? En verstomt en verstikt ons paaslied dan niet in de rauwe werkelijkheid van het harde bestaan? We worden in beslag genomen door onze dagelijkse bezigheden en we vergeten zo gauw en zo gemakkelijk dat we een levende Heer hebben en dat we geroepen zijn om zijn naam hoog te houden en te dienen. De discipelen dan gingen weer naar huis. Nogmaals, het staat er koel en zakelijk. En je zou verwacht hebben dat het beginnende geloof in de opgestane voor Johannes aanleiding geweest zou zijn om de paasjubel overal te laten horen. Maar daar is geen sprake van. Je zou bijna kunnen zeggen, met die 10e vers van Johannes 20 is het einde verhaal. Einde opstandingsevangelie. Hadden in de kerstnacht de herders dan niet beter begrepen dat ze het mysterie van de menswording van Gods Zoon niet als privilege voor zichzelf alleen mochten houden? Want ik lees in het kerstevangelie dat de herders overal het woord bekend maakten dat hun over dit kind verteld was. En zij keerden terug en verheerlijkten en loofden God. En de bezetenen, die in het land van de Gadarenen door Jezus machtswoord bevrijd was uit de greep van de demonen, kreeg de opdracht: keer terug naar uw huis en vertel wat grote dingen God aan u gedaan heeft. Maar deze discipelen doen er vooralsnog het zwijgen toe. Ze gingen weer naar huis. Ze ging het om het vandaag de dag al onbekende en gebruikte woord er maar op te plakken. Ze gingen in quarantaine. Paasgetuigen die geheel vrijwillig het isolement opzoeken. Ze trekken zich terug, zonder een boodschap achter te laten en zonder een teken van de opgestane af te geven. Is het onzekerheid die hen gevangen houdt? Of is het angst die hen in zijn wurgende greep genomen heeft? Het staat er niet bij. Het zou zomaar kunnen dat ze in totale verwarring om wat ze hebben gezien besluiten om naar huis te gaan. Daar is tenminste de mogelijkheid om in alle rust de dingen nog eens te bespreken en te overwegen. In de paasquarantaine thuis is er gelegenheid om met de schrift in de hand en met de hand op de schrift dieper met elkaar door te praten over de opstanding van Jezus. Om zo de paaszonde gelegenheid te geven om zijn verlichtend werk te doen en de nevels te laten opklaren. Zij gingen weer naar huis. En dan is het heel opvallend, in het Grieks staat daar dan een woord. We denken aan huis, nou dan ga je naar je huis waar je woont. Maar er staat in het Grieks een woord dat eigenlijk betekent, ze gingen naar de hunnen. Naar allen met wie ze zich verbonden weten en bij wie ze zich werkelijk thuis voelen. Ze trekken zich dus niet terug in hun eigen isolement. Ze weten, we hebben elkaar en we hebben elkaar nodig en we kunnen elkaar tot steun zijn en we weten ons voor elkaar verantwoordelijk. Naar huis. Om daar de geloofsgemeenschap te beoefenen. Om elkaar op te bouwen in het ontluikend geloof in de opgestaan. Om elkaar toe te rusten. Om na de paasquarantaine erop uit te trekken. De veilige geborgenheid van thuis verlaten. Om in een wirwar van vragen en in een samenleving vol onrust, in woord en daad, getuigenis af te leggen van ons ontluikend en steeds weer aangevallen geloof dat we een levende heiland hebben. Dat is Pasen. In de praktijk van het leven. Het is de pendelbeweging tussen horen van het woord dat Jezus is opgestaan en zien, inzien, doorkrijgen, beginnen te geloven dat zijn opstanding voor mij de vaste grond van mijn bestaan is. En dat ik daardoor werkelijk zicht heb in de donkere tunnel van het leven. Ja, perspectief, dwars door de tunnel van de dood heen. De opstanding van mijn heiland is voor mij de garantie dat ik met hem eenmaal op mag staan in eeuwige heerlijkheid. En dan mag ik voor eeuwig naar huis, naar Gods vaderhuis. Daar waar ontluikend geloven over mag gaan in aanschouwen. Hem zien die mij gekocht en betaald heeft met zijn bloed. Wat zal dat zalig zijn? Welk een dag der ruste zal dat wezen, als we onsterfelijk uit de dood verrezen knielen voor uw dankaltaar. Amen, Jezus, opgestane heiland, maak het waar. Amen. Weerklank 184. Wees gegroet, o eersteling der dagen, morgen der verrijzenis.
Goed, gij eersteling der dagen, morgen. Jezus is, bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is. Jezus Christus, troost in alle smarten. Zon der wereld, schijn in onze harten. Deze rustdag u gewijd, draagt uw glans van heerlijkheid. Op u wordt door leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af. Door uw heilige geest met kracht gedreven, komen wij tot zonden graf. Leer ons leven van de aard te derven. In uw kruis dood meegekruisigd sterven. En herboren opgestaan achter.
Gaan tot de dienst van de gebeden. En in de voorbeden denken we aan Annelies van de Herik, mevrouw van de Brink van de Voort en Rutger van Meerten. Laten wij samen bidden. Levende Heere Jezus, geprezen zij uw heerlijke naam, dat we in en door de schrift uw stem mochten verstaan. Wij aanbidden u omdat u uzelf hebt willen openbaren als de levende die alle macht hebt om keihard de muren af te breken en om in de duisternis een machtig toekomstperspectief te bieden. Wij danken u dat het mogelijk was dat we samen mochten zijn rond de Open Bijbel. En dat we ook in deze tijd van corona met elkaar ons verbonden mogen weten als we thuis zitten in quarantaine. Alles gaat nu al zo lang totaal anders dan we gewend en gewoon zijn. Maar wij danken u dat uw spreken tot ons hetzelfde is en hetzelfde blijft. En dat we door u niet worden vergeten, maar dat u ons vast blijft houden, ons bemoedigen wilt, ons vertroosten wilt, ons kracht en moed wilt geven om verder te gaan. Wij danken u dat we bij u mogen komen met allen voor wie het allemaal verschrikkelijk moeilijk en zwaar is en voor wie er zo weinig hoopvol perspectief lijkt te zijn. Voor wie getroffen door ziekte en vol angst voor het verloop van ziekteprocessen de neiging hebben om depressief te worden en het hoofd te laten hangen. We hebben de namen van gemeenteleden genoemd, Annelies van der Herik, mevrouw van der Brink en Rutger van Meerden. Machtige Heiland, spreekt u ook in hun leven slechts één woord. Eén woord waardoor ook zij mogen weten, ik word gezien, ik word gekend. Ja, u ziet en kent ons. Dieper dan wij onszelf en elkaar ooit kunnen zien en kunnen kennen. En zo brengen we bij u allen die eenzaam zijn, die in een proces van aftakeling zijn terechtgekomen en die het daar verschrikkelijk moeilijk mee hebben. Zo willen we u bidden voor alle gebrokenheid die er op uw aarde is, in het klein en in het groot, dichtbij en ver weg. Kyrie eleison, Heer, ontferm u over ons. Wij keren na deze dienst weer terug naar huis. Of wij gaan na afloop van de dienst thuis gewoon weer over tot de orde van de dag. En u weet wat we allemaal aan zullen treffen. Die alledaagse dingen die zoveel pijn kunnen doen, die zoveel verdriet kunnen bezorgen. De kinderen en de kleinkinderen die misschien wel met u gebroken hebben en die ons zo verschrikkelijk veel zorgen geven. Denk aan uw trouw, Heere, verzekerd en verzegeld aan onze voorhoofden, toen we zijn gedoopt, toen we met u, Heere Jezus, zijn gestorven en begraven, maar ook zijn opgestaan. Opgestaan tot een nieuw leven. Laat onze doop de enige pleitgrond zijn waar we onszelf en elkaar telkens weer op mogen wijzen en waar we onze zekerheid in vinden dat wat u ooit beloofd hebt zal blijven bestaan. Zo bidden we u na een roerige periode in onze Nederlandse politiek mag er wederzijds respect zijn of mag er weer wederzijds respect komen. Mag er opnieuw vertrouwen groeien in elkaar om land en volk op een waardige wijze te besturen, om leiding te geven aan het oplossen van diep ingrijpende problemen, met name ook in deze coronatijd. Wil alle volksvertegenwoordigers wijsheid en tact en geduld geven om door hun wijze van politiek bedrijven een voorbeeldfunctie af te geven aan heel ons volk. Nu wij weer naar huis gaan, ga gij ons voor, deze wereld door opgestane, en leer gij ons u volgen, alle dagen van ons leven, tot wij voorgoed thuis mogen komen in uw gloria. Amen. Ik wijs u nogmaals op de collecte, ook de broeders en zusters thuis U weet hoe dat allemaal werkt. Ik weet dat niet, maar dat weet u wel. Er zal nu een filmpje vertoond worden van Wim van der Garde. Daarna zingen wij ons slotlied. U zij de glorie, opgestane Heer. Weerklank 183.
Hallo allemaal. Sommigen kennen mij al, anderen misschien niet. Maar ik ben Wim van der Garde. Getrouwd met Marinda, vader van Jinte en Seppe. Al 10 jaar doe ik missionair werk bij de Gossoi, wat onderdeel is van Jeugd met een Opdracht. Al die jaren is de gemeente uit Ochten hierbij betrokken door een stukje hulp, steun en advies. In ieder geval ben ik de gemeente erg dankbaar. In deze video hoop ik jullie wat meer te vertellen over wat ik doe bij de Gossoi. Onze missie, wij helpen de kerk om Jezus bekend te maken. Enerzijds ervaren wij de roeping om aan niet-christenen het evangelie te laten zien. Anderzijds ervaren we ook de roeping om de lokale kerk en christenen hierin te helpen door middel van trainingen te geven. Als de Gossoi organiseren wij allerlei evenementen door heel het land waar wij op een creatieve en pakkende manier een evangeliepresentatie geven. Daarnaast geven we ook missionaire trainingen onder de naam Het Evangelie in 4 woorden. In de zomer van 2019 hebben we zo'n training hier bij de gemeente in Ochten gegeven. Meer info en wat we allemaal doen bij de Gossoi kan je vinden op onze website www.degossoi.org. Aan het begin van de video vertelde ik al dat ik al meer dan 10 jaar werkzaam ben bij de Gossoi als missionair werken. Graag wil ik jullie meenemen wat we hebben meegemaakt die afgelopen 10 jaar. Zo zijn wij in 7 landen geweest. Hebben wij 30 steden en regio's bezocht, 75 evenementen georganiseerd, meer dan 15.000 bezoekers gehad en meer dan 1.000 mensen die tot geloof zijn gekomen. Daarnaast hebben we ook nog 2.500 mensen getraind met het evangelie in 4 woorden. Vaak wordt mij de vraag gesteld, wat was nou echt een bijzonder moment of een hoogtepunt in die 10 jaar? En als ik dan terugdenk, komt vaak het verhaal of het evenement uit Vollenhoven naar boven bij mij. Dat was in het jaar 2017. We werkten toen samen met 4 PKN-kerken. En ik weet nog wel, men was echt enthousiast om ervoor te gaan. Om te kijken hoe kunnen we inderdaad Jezus in deze tijd bekendmaken. Een belangrijk aspect bij een evenement van de Gossoi is om ook alvast te kijken, wat gaan we na het evenement doen? Want waar wij op komen en gaan en waar we het evangelie kunnen delen, daar zien we dat mensen geraakt worden door het evangelie en meer willen weten. Zo zet ik ook standaard onze partytent naast onze evenemententent neer, waar we mensen voor een stukje vervolggesprekken kunnen opvangen. En ik weet nog wel de reacties van de lokale kerk daar, dat men dat een veel te grote partytent vond. Er konden zo'n 30 mensen in met gemak. Maar men dacht echt van, dat gaat hier niet gebeuren. Men zei ook al tegen mij, de mensen hier in ons dorp zijn nogal terughoudend en gesloten. Ik dacht bij mezelf, dat hoor ik nagenoeg altijd als we ergens een missionair project beginnen in Nederland. Maar we hielden toch vol. En bij de uitnodiging of het reactie op het evangelie kwamen gewoon 10 mensen en jongeren naar deze tent toe om zich op te geven voor de Youth Alpha cursus, om een Bijbel te krijgen en voor persoonlijk gebed. Ja, de lokale betrokken kerkmensen die keken echt hun ogen uit, want ze waren dit echt niet gewend en eigenlijk een beetje gechoqueerd van wat er allemaal gebeurde. Maar ze waren er ook heel blij en dankbaar voor, hoor. En het was gewoon een hele mooie samenwerking. Maar dat is ook wat ik echt heb zien door middel van evangelisatie. Het bouwt 100% geloof op, zowel voor de mensen die het horen, maar ook wij als kerk. Bedankt voor jullie tijd en aandacht. Ik vertelde al dat de hervormde gemeente uit Ochten van begin af aan betrokken is bij het missionair werk wat ik mag doen bij de Gossoi. Dirk-Jan van Hal is onder andere deel van het zending- en evangelisatiecommissie. Van begin af aan is hij mij tot grote steun geweest. Hiervoor ben ik hem erg dankbaar, hoe hij mij heeft geholpen om het contact tussen mij en de gemeente warm te houden, mij heeft geholpen met een stukje advies en ook zeker aanmoediging. De collecte van vandaag is bestemd voor de Zending- en Evangelisatiecommissie, wat mede de werkzaamheden wat ik mag doen bij de Gossoi mogelijk maakt. Vindt u het interessant en leuk om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden die ik doe bij de Gossoi, dan kan u zich aanmelden voor mijn nieuwsbrief via wim.marinda@gmail.com. Maar je kan ons ook heel makkelijk volgen op sociale media. Via Facebook The God Story, Instagram The God Story en YouTube The God Story. Je kan ook contact zoeken met Dirk-Jan van Haal als u die nieuwsbrief graag wilt hebben. Of misschien nog meer informatie wilt ontvangen of vragen heeft. Dan helpt hij u graag daarmee verder. Ik wens jullie allemaal een fijn en gezegend paasweekend. Tot ziens!
Opgestane Heer.
zij de victorie, nu en
verheft uw harten tot God. Gaat van hier op weg naar huis en deel met elkaar de boodschap dat Jezus leeft. En weet u gedragen door de zegen van onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, met u en jou allemaal. Amen.
Jezus is het licht der wereld, Jezus is het levend woord, Jezus is de goede herder, Jezus is het lam van God, Jezus is het levend water, Jezus is het levend brood, Jezus is de ware wijnstok, Jezus is de Zoon van God. Hij kent ons als geen ander, hij weet wie we zijn. Hij weet hoe wij ons voelen, hij was een mens als wij. Hij deelt in onze vreugde en hij kent ons verdriet.
En we mogen elkaar begroeten met de Heer is waarlijk opgestaan. Op de tekening van het Paasproject zijn we bij het allerlaatste plaatje aangekomen. Jullie zien na een hele lange weg een lange brug. De brug die komt uit in de stad. In de stad waar het licht is en waar het goed is. Toen de Heer Jezus op aarde leefde, heeft hij heel veel verteld. Door die verhalen heen wilde hij ons duidelijk maken wie hij is. Ook wij hebben 7 keer over Jezus verteld. Ik ben het levende water. Ik ben de goede herder. Ik ben het licht van de wereld. Jezus heeft nooit gezegd, ik ben de brug. Toch is Jezus een brug. Jezus heeft een brug gemaakt naar de Vader. Doordat de Heer Jezus is gestorven en is opgestaan, heeft hij een brug gemaakt over de dood heen naar het eeuwige leven. Het is een leven met een heerlijke toekomst. Door de verhalen te geloven die Jezus vertelde, kun jij ook een goed fundament bouwen voor de brug. Geloof je dat? Want Jezus is de brug naar een heerlijke toekomst. Zullen we samen luisteren naar het paasverhaal?
Het is vroeg in de ochtend. Het is nog een beetje donker. Maar hé, wie zie ik daar? 2 vrouwen. En ze zijn op weg. En als je kijkt, kijken ze een beetje verdrietig. Ze zijn op weg naar het graf van de Heer Jezus. En terwijl ze op weg zijn, hebben ze het met elkaar erover. Ze hebben het erover wat de afgelopen dagen allemaal is gebeurd. Dat de Heer Jezus aan het kruis gegaan is. En dat hij is gestorven en begraven. En nu, terwijl het nog een beetje donker is, zijn ze op weg naar het graf van de Heer Jezus. Ze hebben een lekkere olie bij zich en ze gaan het lichaam verzorgen. En terwijl ze op zo lopen, hebben ze het met elkaar er ook over. Van, hey, zo meteen komen we bij het graf, er ligt zo'n hele grote zware steen voor. Hoe krijgen we die nou eraf? Ze lopen de tuin in. dan blijven ze stilstaan. Want wat zien ze daar? Die hele grote zware steen is gewoon weggerold. Hoe kan dat dan? Voorzichtig lopen ze dichterbij. Ze kijken naar binnen. Maar het graf is leeg. De Heer Jezus, het lichaam van de Heer Jezus is er niet meer. Alleen de doeken waar hij in heeft gelegen liggen er nog. Hoe kan dat? Waar is Jezus? Wat is er gebeurd? Opeens staan er twee mannen in het graf. Met stralend licht en witte kleren. Vrouwen slaan hun handen voor hun ogen. En de mannen zeggen, wees niet bang. Je hoeft niet bang te zijn. Jullie zijn op zoek naar Jezus die gestorven is. Maar jullie weten dat hij ook weer zal opstaan. Dat heeft hij verteld. Hij is opgestaan uit de dood. En hij is niet hier, want Jezus leeft. De vrouwen kijken elkaar aan. Ja, zeggen de mannen, ga het vertellen. Ga het vertellen aan de andere leerlingen en zijn vrienden. Zijn vrouwen gaan snel de tuin uit. Op weg naar de andere leerlingen die ook bij elkaar zitten. En ze komen binnen, ze vertellen het. Het graf is leeg. De Heer Jezus is niet meer. Hij is opgestaan. Hij leeft. De mannen die daar zitten kunnen het allemaal niet zo goed geloven. Maar Petrus, die rent er vandoor. Hij rent naar de tuin. En ook hij ziet het. Hij ziet het. Het graf is leeg. Alleen de doeken van de Heer Jezus liggen er nog. De Heer Jezus is er niet meer. Hij is opgestaan. Wow. Petrus gaat snel terug. Dit moet iedereen weten. Iedereen moet weten dat de Heer Jezus is opgestaan. En dat mogen wij dus ook weten. Wij mogen het vandaag met Pasen vieren. Wij mogen vieren dat de Heer Jezus is opgestaan. We mogen echt feest om vieren. Want Jezus heeft de dood overwonnen. Zo zijn we de afgelopen weken samen op weg geweest naar Pasen. Steeds een ander verhaal over de woorden van de Heer Jezus. En we vonden het fijn om elkaar toch zo een beetje te zien. Want we zien elkaar natuurlijk nu niet op de zondagsschool in de nevendienst. Daarom gaan we ook de komende tijd tot Pinkster nog door met verhalen voor jullie. En we hopen natuurlijk dat we elkaar gewoon snel weer op de zondagsschool in de nevendienst zien. En voor vandaag een hele fijne dag en vier feesten. Want Jezus, hij leeft.
Jezus is de Zoon des mensen. Jezus is de weg tot God. Jezus is de overwinnaar.
Jezus is onze redder. Jezus is het Lam van God. Jezus is de weg en waarheid. Jezus is de vredevorst. Jezus, het begin en